Gemeente, ik doe u de volgende afkondigingen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede is de biddagcollecte. De ouders van gehandicapten worden herinnerd aan de bijeenkomst aanstaande donderdag, dat is morgenavond in de Maranatenkerk om 8:00. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 127e psalm, het eerste en het tweede vers. Psalm 127, het eerste en het tweede vers. De schriftlezing van morgen is uit het Matthäus-evangelie, het 15e hoofdstuk, de versen 29 tot en met 39. Matthäus 15, vers 29 tot en met 39. En na de schriftlezing zingen we Psalm 136 en daarvan het 25e vers. 136, vers 25.
En Jezus van daar vertrekkende kwam aan de zee van Galilea en klom op de berg en zat daar neder. En vele scharen zijn tot hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen. En wierpen ze voor de voeten van Jezus en hij genas dezelfde. Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende en de blinden ziende, en zij verheerlijkten den God Israëls. En Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebbende zeide: ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, omdat zij nu 3 dagen bij mij gebleven zijn, en hebben niet wat zij eten zouden, en ik wil hen niet nuchteren van mij laten, opdat zij op de weg niet bezwijken. En zijn discipelen zeiden tot hem: van waar zullen wij zoveel broden in de woestijn bekomen, dat wij zulke grote scharen zouden verzadigen? En Jezus zeide tot hen: hoeveel broden hebt gij? Ze zeiden: 7 en weinige visjes. En hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde. En hij nam de 7 broden en de vissen, en als hij gedankt had, brak hij ze, en gaf ze zijn discipelen, en de discipelen gaven ze aan de scharen. En zij aten allen en werden verzadigd. En ze namen op het overschot der brokken 7 volle manden. En die daar gegeten hadden, waren 4000 mannen, zonder de vrouwen en kinderen. En de scharen van zich gelaten hebbende, ging hij in het schip en kwam in de landpalen van Magdala.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het 15e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, de verzen 32 tot en met 38. Matthäus 15, vers 32 tot en met 38. En Jezus, zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide: ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, omdat zij nu 3 dagen bij mij gebleven zijn en hebben niet wat ze eten zouden. En ik wil hen niet nuchter van mij laten, opdat zij op de weg niet bezwijken. En wat er dan verder volgt, tot en met het 38e vers, zoals we dat zojuist gelezen hebben. We zullen de Heere eerst om zijn zegen bidden, en dan willen we toch ook op deze biddag een aantal leden en gezinnen in de gemeente gedenken in onze voorbeden. Vandaag moet broeder Maarten Ruiten, Hooiland 82, een nieuwe rugoperatie in Meppel ondergaan. En in het gezin De Boer van de Belt, Gammels 20, is een baby geboren. En eveneens in het gezin Kramer ben ik, Gammels 13. Laten we samen bidden. Wij zoeken, Heere, ook in dit morgenuur op deze biddag uw heilig aangezicht. In het besef dat als u uw hulp aan het werk ontzegt, vandaag alles te vergeefs is. We hebben dat zojuist gezongen en dat had betrekking op bouwlieden en op wachters. Maar we kunnen dat uitbreiden tot allerlei arbeid in ons dagelijks beroep, maar ook tot de arbeid die wij in uw huis verrichten als uw woord verkondigd wordt en als wij naar de prediking van uw woord luisteren en als wij uw aangezicht zoeken in het gebed. Als u in dat alles niet meekomt, Heere, als u er uw zegen niet aan geeft, ja, meer nog, als u deze dingen niet zelf werkt in ons hart, wat zou het ons dan allemaal baten? En daarom, Heren, het is gepast en nodig dat wij ook aan het begin van ons samen zijn eerst tot u komen met de bede dat gij zelf in ons midden wilt zijn en dat gij deze biddag echt tot een biddag wilt maken. En dat u dat doen wilt door ons te onderwijzen uit uw woord en door ons bij uw woord ook te geven de geest der genade en der gebeden. Dan, Heren, door woord en geest zullen wij verstaan wat we nodig hebben. Dan zullen wij ook op de rechte wijze tot u kunnen naderen. Dan zullen wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. En dan alleen zullen wij ook in geloof en in vertrouwen aan u mogen en kunnen voorleggen ook al de noden van ons dagelijks bestaan op deze aarde. Wilt u dan in ons midden komen en wilt u dan uw genade verheerlijken? Wilt u dan werken, Heren, op de preekstoel en in de bank, wilt u dan door uw Heilige Geest ons ontsloten harten geven en geopende oren, en zo maken dat dat woord van u dat door heden tot ons komt ook werkelijk vrucht mag dragen in ons leven, en dat wij uit een diep gevoelde behoefte de troon van uw genade straks mogen naderen in dat speciale gebed om uw zegen over de arbeid onzer handen en heel ons dagelijks bestaan. Heere, ontferm u over ons. In de woorden van onze tekst lezen we van uw ontferming, en dat had te maken met lichamelijke noden. Heere, geef dat wij daar ook in delen mogen, en dat we het ondervinden dat u aan ons denkt als een barmhartig en een getrouw God. Als u daarnaar zou vragen of we het waard zijn, of we het verdiend hebben, dan moeten wij eerlijk voor uw aangezicht belijden, Heere, dat aan onze kant alles verzondigd en verbeurd is. Wie zijn wij dat wij om zegen zouden durven vragen en dat we op uw heil zouden durven hopen? We hebben immers alles verzondigd, we hebben alles doorgebracht. Heere, onze zonden getuigen tegen ons, ook op deze biddag. En dan komen we straks wel bidden om zegeningen en een gaven van uw hand. Maar Heere, het is alles verbeurd en verzondigd aan onze kant. Schenk ons dan genade. Schenk ons uit de verdiensten van de Heere Jezus alles wat we nodig hebben. Schenk ons om Christus wil nu ook het vriendelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Schenk ons om Christus wil dat onderwijs door uw woord en door uw geest. En ga onze zonden voorbij. Delg die genadig uit. Was en reinig ons daarvan. Heere, maak het zo wel vandaag in deze kerkdienst en de hele dag. En wilt gij geven, Heere, dat deze dag die dan het karakter van een biddag kreeg, ook voor ons in ons persoonlijk leven, een biddag mag zijn. En dat het besef van afhankelijk te zijn van u, het besef van u nodig te hebben, niet alleen gevoeld mag worden zo nu en dan terwijl we kerkdiensten hebben, maar dat, zoals dat in uw woord, zoals we dat dan ook noemen in de naam die we aan deze dag gegeven hebben, dat deze hele dag een biddag mag zijn. Gedenk gij aan alle die hier niet kunnen komen. We bidden u voor onze zieken, we bidden u voor onze ouden die niet meer met de gemeente kunnen opgaan. Heere, ontferm u ook over hen en zegen ons met hen en hen met ons. We bidden u bijzonder voor de zieken in het ziekenhuis. Voor die broeder die vandaag een operatie moet ondergaan. De vorige operatie, maand of drie ondergaan, had toch kennelijk niet dat resultaat dat ervan verwacht werd. En nu is een nieuwe ingreep nodig gebleken. Heere, weest u daarin met hem en komt u daarin met hem mee. En wilt u uw genade en uw gunst aan hem bewijzen. En hem ook dit keer verblijden door de uitkomst van uw daden. Denk aan alle anderen die in een ziekenhuis vertoeven, Heere, ook aan Frits Hazenberg. Wilt u hem genezen? Wilt u hem herstellen? En geef dat de doktoren ook mogen ontdekken wat er nu eigenlijk aan hem mankeert. We danken u ook voor die gezinnen waar u de ouders gegeven hebt dat ze een kind aan hun zorgen kregen toevertrouwd. Dat is een zegen en een voorrecht, maar het is ook een opdracht en een opgave. Heren, laten ze met het voorrecht en met de zegen in u de Heere eindigen. Maar mogen ze met de opdracht ook steeds weer bij u komen, Heren, om van uw krachten en wijsheid en alles te begeren en te ontvangen wat ze voor de taak van het ouderschap nodig hebben. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht en wilt gij uw genade verheerlijken, uw naam ten prijs, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 146e psalm. en daarvan het derde, het vierde en het achtste vers. Het woord van de Heere maakt het ons overduidelijk dat wij ook voor ons dagelijks voedsel en voor ons dagelijks levensonderhoud helemaal van de Heere afhankelijk zijn. Dat ook dat alles uit zijn hand moet komen. Als God zijn hand dicht houdt, dan hebben wij ook niets. Al onze inspanningen ten spijt en al onze ijver ten spijt, als God het huis niet bouwt, zo begint Psalm 127, dan is de arbeid van de bouwlieden te vergeefs. Als God de stad niet bewaakt, dan is de arbeid van de wachters te vergeefs. En breidt u dat maar uit, als de Heere het niet allemaal doet, dan is ons werk nutteloos, ijdel. En in dat besef moeten wij vandaag de Heere om zijn genade en om zijn gunst en om zijn zegen ook in ons dagelijkse leven gaan vragen. Ja, waar leert de Bijbel ons dat dan? Onder andere in de geschiedenissen die ons vertellen van de vermenigvuldiging van het voedsel door de Heere Jezus. U weet, er waren twee van die gebeurtenissen. De ene, dat Jezus een schare van 5000 spijzigde met 5 broden en 2 visjes. En de andere, dat de Heer een schare van 4000 voedde met 7 broden en enkele, het getal wordt niet genoemd, visjes. En bij beide gelegenheden werd er nog heel wat overgehouden ook. Die eerste geschiedenis, de eerste vermenigvuldiging van de broden, wordt in de Bijbel 4 keer verteld. En de tweede, de vermenigvuldiging van de broden, waardoor 4000 mensen gevoed werden, wordt in de Bijbel 2 keer verteld. Al met al 6 keer wordt gewezen op dat wonder, of op zo'n wonder waarbij de Heere Jezus mensen te eten gaf. Dat betekent toch wel dat de Heilige Geest, de auteur van de schrift, er heel veel waarde aan toegekend heeft. Dat we zouden weten dat ook deze dingen door God en door Christus gedaan worden. En dat bewijst toch wel dat wij inderdaad moeten weten en in dat besef moeten leven en in dat besef ook biddag moeten houden. Dat wij van de Heere en van zijn goede gaven geheel en al afhankelijk zijn. Er is veel overeenkomst tussen de twee geschiedenissen, de spijziging van de 5000 en de spijziging van de 4000. En omdat er zoveel overeenkomst is, hebben schriftkritische mensen gezegd, ja, dat is natuurlijk eigenlijk dezelfde geschiedenis. Er zijn niet twee keer, is niet twee keer zo'n gebeurtenis geweest. Het is maar één keer, maar het verhaal is wat verschillend verteld. Nou ja, zo gaat het dan met mensen die niet willen buigen onder het strikte gezag, het absolute gezag van het woord van God. Die zoeken altijd nog weer argumenten om allerlei fouten en gebreken in de Bijbel aan te wijzen. En die komen met dat soort oplossingen aandragen. Er is veel overeenkomst, dat is waar, tussen de spijziging van de 5000 en de spijziging van de 4000. Maar er zijn toch ook genoegzame verschillen als we de geschiedenissen naast elkaar leggen en ze nauwkeurig met elkaar vergelijken, om te blijven geloven dat zo'n wonder door de Heere Jezus inderdaad twee keer verricht is. En de geschiedenis waar onze tekst uit genomen is, is dan het tweede wonder. En daar zit een opvallende trek in die we bij de eerste keer niet vermeld vinden. De tweede geschiedenis laat ons zien, de geschiedenis van de spijziging van de 4000, dat de achtergrond van dit wonder heel nadrukkelijk geweest is, en de Heere Jezus heeft dat zelf onder woorden gebracht, zijn innerlijk met ontferming over de schare bewogen zijn. Bij die eerste geschiedenis, de geschiedenis van de spijziging van de 5000, is ook een opvallende trek die er bij de tweede keer niet zo uitspringt. En die ook de moeite waard van het overdenken is. En dat is dat de Heere Jezus zijn discipelen heel nadrukkelijk laat gevoelen dat zij machteloos staan. Dat moet een mens ook leren. Dat hij, als het om het dagelijks levensonderhoud gaat, totaal machteloos staat. Maar we laten dat element er vanmorgen wat buiten, omdat de tekst gekozen is uit de geschiedenis van de spijziging van de 4000. En dan mag volop meespreken dat aspect wat hierin naar voren komt, namelijk dat de achtergrond van Jezus geven van brood aan de scharen geweest is zijn innerlijk bewogen zijn. Eerst maar even het verhaal op zich. Het wonder speelt zich af, dit keer in Decapolis. Dat is aan een gebied aan de overkant van de Jordaan en aan de oostelijke oever van het meer van Galilea. Een gebied dat formeel weliswaar tot het gebied van Israël behoorde, maar waar toch eigenlijk de zuivere godsdienst verloren gegaan was. Er was nogal, wat we vandaag noemen, er was nogal wat import geweest in dat gebied. Mensen van buitenaf hadden zich daar gevestigd. Verschillende mensen van heidense afkomst hadden daar hun woonplaats gekozen. En de bevolking van Decapolis was dan ook wat je zou kunnen noemen een gemengde bevolking. Het was niet zuiver en puur Joods. Er waren heidense bijmengselen en dat zat natuurlijk, was ook duidelijk in de godsdienst. Echt een gemengde bevolking. Maar, zoals wij uit andere plaatsen van de evangelie weten, de Heere Jezus heeft zijn arbeid ook daar verricht. Ook daar. En hij is daar ook geweest in de dagen waarin het wonder dat onze tekst beschrijft plaatsvond. Hij heeft daar trouwens langere tijd gearbeid. Hij zegt zelf dat de schare nu al 3 dagen bij hem gebleven is. En in die 3 dagen hebben ze heel wat meegemaakt. We hoorden dat lezen. Vele scharen zijn tot hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen en blinden en stommen en lammen en vele anderen, en wierpen ze voor de voeten van Jezus en hij genas ze. Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende en de blinden ziende. En zij verheerlijkten de God van Israël. Maar behalve dat hij wonderen gedaan heeft, behalve dat de dingen waren die ze konden zien en waar ze de grote macht van de Heere Jezus in konden aanschouwen, heeft hij ook tot hen gesproken. Hij heeft ook hen het evangelie gepredikt. Dat wordt in vers 29 gezegd. En Jezus vandaar vertrekkende kwam aan de zee van Galilea en klom op de berg en zat daar neder. Maar dat nederzitten van de Heere Jezus op die berg, dat was niet om uit te rusten. of om van het schone landschap een poosje te genieten. Maar hij zat neder, ook bij die gelegenheid, zoals hij dat bij andere gelegenheden wel eens deed, om tot de schare te spreken, om hen het woord te verkondigen. En dat heeft nu een poosje geduurd, 3 dagen al met al, of 3 dagdelen. In ieder geval, ze hebben heel wat gehoord en ze hebben heel wat gezien. Maar dan komt de tijd dat de Heer Jezus zijn werk in dat gebied in Decapolis wil gaan beëindigen. Alleen hoe? Kan hij dat trouwens zomaar doen nu die mensen zo lang bij hem geweest zijn? En nu ze zo lang naar zijn wonderen hebben gezien en naar zijn woorden hebben gehoord. Toen ze van huis gingen hadden ze brood, hadden ze voedsel meegenomen. Maar dat is natuurlijk in die dagen al lang opgeraakt. En nu hebben ze niets meer. En als Jezus ze nu laat gaan, hij is bezorgd dat sommigen van hen dan wel eens zo verzwakt zouden kunnen zijn door het feit dat ze al een tijdje lang geen eten gehad hebben, dat ze onderweg, zo zegt hij het zelf, zouden kunnen bezwijken. Dat ze kunnen flauw vallen. En hij maakt van deze zorg die hij over de scharen heeft geen geheim, want hij spreekt daarover met zijn discipelen. Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebbende. Kennelijk bewogen ze zich onder de scharen, de een hier, de ander daar. Maar hij roept ze uit de scharen naar zich toe en hij treedt even terzijde met zijn discipelen. Hij laat de scharen voor wat ze op dat moment zijn. En hij neemt zijn discipelen apart en hij overlegt even, fluisterend of zachtjes tot hen sprekend, wat zij nu zullen gaan doen. Hij deelt hen mee: ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, omdat zij nu 3 dagen bij mij gebleven zijn en hebben niet wat ze eten zouden. Hij heeft dus goed gezien dat zij geen voedsel meer over hebben. Alles wat er was, is al opgegeten en er is niets meer over. En ik wil hen niet nuchter, ik wil hen niet met een lege maag van mij laten gaan, opdat zij op de weg niet bezwijken. Sommigen moeten misschien nog wel een hele dag reizen voordat ze weer thuis zijn. Sommigen misschien nog wel verder. En ik wil ze zo niet naar huis laten gaan, want anders dan gebeuren er met sommigen van hen misschien nog wel ongelukken onderweg ook. Dat zegt hij. Hij laat zijn discipelen even een blik slaan in zijn hart. En dat hart, dat is vol barmhartigheid. Dat woord gebruikt hij toch, ontferming, zelfde als barmhartigheid. Hij zegt: ik word innerlijk met ontferming bewogen. Hij is er ontroerd, hij is er ontdaan van. Hij is er van streek. Hij voelt in zijn diepste, binnenste beweging en beroering als hij aan die mensen denkt. Hij heeft een hart voor hen. Hij heeft zorg voor hen. Hij is bewogen met hen. En hij voelt zich ook verantwoordelijk voor hen. Vandaar dat laatste wat hij zegt: ik durf ze zo niet laten gaan. Ik voel me verantwoordelijk voor hun lichamelijk welzijn ook. En ik zou het niet, ik zeg het maar even met mijn eigen woorden, ik zou het niet op mijn geweten willen hebben als straks deze mensen naar huis gaan en als er straks 1 of 2 of meer onderweg flauw zouden vallen. En terwijl hij zijn discipelen op deze wijze een blik laat slaan in zijn binnenste, terwijl hij iets laat zien van wat er omgaat in zijn hart, zijn bewogenheid met de mensen, is het eigenlijk tegelijkertijd zijn vraag, hoewel hij die niet uitspreekt aan de discipelen, of zij raad weten. Maar de discipelen zeggen: van waar zullen wij zoveel broden in de woestijn bekomen, dat wij zulke grote scharen zouden verzadigen? Zij zeggen: Heere, dat is onmogelijk, althans voor ons onmogelijk. Van waar zullen wij zoveel broden in de woestijn bij elkaar brengen? Het was namelijk ook nog een woest gebied. Er waren nauwelijks dorpjes daar, hier en daar verspreid een huis. Maar de Heere had die scharen meegenomen in een woeste plaats, waar niks groeit en waar je niks kunt kopen. En waar het daarom absoluut onmogelijk is om voldoende voedsel bij elkaar te brengen voor zo'n grote schare. 4000, en dan noemen we alleen nog maar de mannen. Want er zijn nog vrouwen en kinderen bij geweest ook. Dus het worden er nog meer dan 4000. Nu, reken eens uit wat die mensen moeten hebben. Al zouden ze allemaal maar een klein beetje voedsel ontvangen. Net om de ergste honger weg te nemen. Nou, dan is het nogal een hele voorraad voedsel. Wat er voor zo'n schare bijeengebracht moet worden. En de discipelen zeggen eerlijk, heren, daar zien wij geen kans voor. Een eind bij de bewoonde wereld vandaan. En al zouden we genoeg geld in onze zak hebben, dan hebben we nog geen gelegenheid om dat geld te besteden. In ieder geval, wij lossen dit probleem niet op. Maar daarmee is de Heer Jezus nog niet machteloos. Want hij vraagt aan zijn discipelen, nou, hoeveel broden hebt gij? Wat hebben wij over? Zij hadden kennelijk ook brood meegenomen, de kring van de discipelen. De Heer Jezus zegt na 3 dagen, hoeveel hebben jullie over? Wat is er nog? 7 broden, zo is het antwoord. En een paar visjes, dat is ook niet veel meer. Voor ons wordt het ook tijd dat wij nieuwe voorraad aanleggen. 7 broden voor 13 man en een paar visjes, daar kunnen wij ook niet lang meer van leven. En dat is alles wat ze bij zich hebben. In de schare en onder de mensen is kennelijk helemaal niets meer. Zoals de vorige keer dan nog wel was, het geval was toen zo'n jongetje uit de schare inderdaad 5 broden en 2 visjes bij zich bleek te hebben. Maar nu is het kennelijk bij de mensen allemaal op. Ja, wat kan een mens daar nou aan doen? Een gewoon mens. Al is hij een discipel, een geroepen discipel. Wat kan een mens hier nu aan doen? En dan gaat de Heer Jezus aan het werk. Hij geeft bevel aan zijn discipelen dat zij de scharen moeten gaan bevelen om neer te zitten op de aarde. Neer te zitten op de aarde, maar dat moet u goed begrijpen. Hij bedoelt niet dat ze moeten gaan zitten zoals je in de kerk gaat zitten of zoals je in het gras gaat zitten om naar een preek te luisteren. Rechtop. Hij bedoelt, en dat is de betekenis van het woord in het Grieks, hij bedoelt dat de mensen moeten gaan zitten zoals zij thuis gewoon waren te gaan zitten aan de tafel. Eigenlijk was dat, u weet dat wel, want zo aten de Joden, ze lagen aan. Op lange banken rondom de tafel neergezet, waarbij ze eigenlijk lagen, steunend hun hoofd op een arm en met de andere hand aten ze van de tafel. Dat was de gewone, normale manier van aanliggen bij de maaltijd. Nu, de Heere Jezus zegt tegen de discipelen dat zij de schare bevel moeten geven om zo te gaan zitten. En dan was er niet eens gras in de buurt. Want ze moeten zomaar op de grond gaan zitten. Het is kennelijk zo'n woeste streek dat het gras ook niet te vinden is. Dus zomaar in het zand of zomaar op de stenen of wat er ook is, moeten ze gaan aanliggen. Wat een wonderlijk bevel. Gaan aanliggen alsof je aan tafel ligt. Gaan aanliggen alsof er een maaltijd voor je staat. Maar er is alleen maar zand en er is alleen maar stof. Meer niet. Maar dat is het bevel dat de Heere zijn discipelen geeft en dat de discipelen aan de scharen doorgeven. En kunt u zich voorstellen wat een wonderlijke blikken er moeten geweest zijn in de ogen van die mensen? En wat een vragen er geweest zijn en hoe ze elkaar hebben aangekeken en wat ze tegen elkaar hebben gezegd? Wat is dat nu? Gaan aanliggen hier op die woeste grond. Zoals we thuis aan tafel gaan aanliggen als de maaltijd voor ons staat. Maar de schare heeft gehoorzaam het bevel van de Heere volbracht. En dan neemt Jezus die 7 broden. Het eerste wat hij doet is danken. Naar Joods gebruik wordt de dankzegging uitgesproken. Het staat er hier niet bij, maar op een andere plaats wordt dan wel gezegd dat de Heere daar ook de ogen bij opslaat naar de hemel. En dat hij naar de hemel blikkende zijn dank uitspreekt, de dankzegging uitspreekt. Daarmee erkennende dat die 7 broden en die paar visjes van God komen. En dat God de gever ervan is. En dat God daarom ook erkend mag worden. En tegelijkertijd in die dankzegging aan het adres van de gever van die goede gaven en van die volmaakte giften. Tegelijkertijd met de dankzegging wordt daar ook gevraagd of God er de voedende kracht in wil leggen. En alsof of hij dat brood, dat voedsel wil gebruiken tot versterking en tot instandhouding van het lichaam. Dat was de intentie van de dankzegging bij de Joden. Niet zo heel veel verschillend als onze tafelgebeden. Maar, dan zeg ik er tegelijkertijd maar bij, dan gaat het om het hart dat erin spreekt. Dan is het niet het naderen tot de Heere met de lippen waarmee de Heere tevreden kan zijn en waar wij mee tevreden kunnen zijn. Maar dan zal inderdaad ook het hart erin moeten spreken, zowel in de dankzegging als in de gebeden, of de Heere dat voedsel zegenen en gebruiken wil. En zo heeft Jezus, en bij hem was het ongetwijfeld niet een naderen tot de Heere met de lippen alleen, maar bij hem was het het hart dat zich met zijn woorden paarde. Bij hem was het hart dat sprak, ook in die dankzegging en in dat gebed. En zo heeft de Heere Jezus over die 7 broden en die paar visjes de zegen van de Heere gebeden. En heeft hij dat gedaan, dan neemt hij zo'n broodbol en hij begint te breken. Hij haalt er een stuk af en nog een stuk 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 en nog een stuk. En de bol die is niet op. Hij kan zo door blijven breken en intussen geeft hij wat hij gebroken heeft aan de discipelen en die delen het uit onder de scharen. Breken en geven, breken en geven, breken en geven, breken en geven. En dat gaat maar door. 7 broden en daarna die visjes net eender. En de discipelen lopen maar heen en weer, ze halen bij de Heere Jezus en brengen bij de scharen. Totdat iedereen, en zo staat het er, gegeten heeft en verzadigd is. Er is er geen één die zegt, ik zou nog wel wat lusten. Ze zijn allemaal verzadigd. Ze hebben allemaal genoeg. Zelfs de mensen die de grootste eetlust hadden, die heel wat aankonden, ze hebben allemaal volop. En dan is er nog zoveel over, dat als de discipelen rondgaan op bevel van de Heere Jezus, om de overgeschoten brokken op te zamelen, het blijkt dat ze 7 manden, 7 volle korven kunnen ophalen. En dat zijn geen kleine mandjes. Maar hier wordt een woord gebruikt dat in Handelingen 9 gebruikt wordt, als verteld wordt dat Paulus in een mand over de muur gelaten werd. Het was een grote mand. 7 van die grote manden waar makkelijk een mens in kon neergelaten worden over de muur. 7 van die grote manden worden er vol met overgeschoten brokken opgehaald. Want de Heere Jezus wil niet dat dat verknoeid wordt, dat eten, dat overgebleven is. Dat is ook van zijn Vader. Dat is ook waard om bewaard en later gebruikt te worden. En tenslotte wordt die schare dan heen gezonden, inderdaad. Nu durft de Heere Jezus dat aan. Nu lopen ze geen gevaar meer van bezwijken onderweg. En nu is, zoals hij weet, zijn tijd gekomen om zijn dienstwerk in deze streek in Decapolis te beëindigen en ergens anders heen te gaan. En hij laat de scharen van zich, niet met een lege maag, maar verzadigd. En aan dat indrukwekkende verblijf, waar ze in Decapolis voorlopig nog niet over uitgesproken zijn, aan die periode waarin hij rijke zegen gebracht heeft voor zieken en voor bezetenen, en waar hij de honger gestild heeft, en waar hij, en dat is eigenlijk het belangrijkste, het woord gebracht heeft, komt dan een einde. En de mensen hebben stof tot nadenken, stof tot gesprek, en ze hebben voldoende roepstemmen gehoord om tot waarachtige bekering en geloof te komen. Of dat laatste gebeurd is, dat was natuurlijk wel de bedoeling van alles. De prediking van het woord, vergezeld met de tekenen van genezing, vergezeld ook met dit wonder van de vermenigvuldiging van de broden als vrucht van de ontferming van Christus. De bedoeling van dat alles was natuurlijk wel dat die mensen God zouden verheerlijken, maar niet alleen met hun lippen, maar door hun leven aan hem over te geven in waarachtige bekering en in stil geloofsvertrouwen. Met hun zonde te breken en een nieuw leven te beginnen. Maar of dat laatste gebeurd is, dat staat nog te betwijfelen. Maar het heeft ons ook wat te zeggen, wat onze tekst ons vertelt. Het was niet alleen een boodschap heel direct tot die mensen daar in Decapolis, die toen bij Jezus waren en anderen die er later van horen zouden. Maar het is ook een boodschap die voor ons een aantal onderwijzingen bevat. En die toegepast op de biddag leerzaam en nuttig kan zijn. En wat wordt ons in deze geschiedenis verteld? Wel, laat ik het vanmorgen meer of minder beperken tot wat in deze geschiedenis ons verteld wordt van de Heere Jezus. Er zijn in al die geschiedenissen in de schrift zoveel dingen en zoveel lijnen te trekken naar allerlei kanten, maar je moet dan toch een keus maken. En de keus die ik zou willen maken vanmorgen is dat deze geschiedenis ons een aantal dingen vertelt omtrent de Heere Jezus. Eerst over zijn persoon. En straks nog wat over zijn werk. Wat zegt deze geschiedenis ons over de Heere Jezus? Wel, dat hij een zaligmaker is van onbegrensde macht. Een zaligmaker van onbegrensde macht. Paulus schrijft aan de Colossenzen dat in hem de volheid der Godheid lichamelijk woont. Hij is Gods eigen zoon. En dat wordt openbaar in de manier waarop hij wonderen doet. Kijk, van de Heere is het bekend, van God is het bekend dat hij wonderen doet. Zijn naam is wonderlijk. En van de knechten des Heeren onder het Oude Testament bijvoorbeeld is ook bekend dat zij door de Heeren gebruikt werden om wonderen te doen. Niet alleen de profeten, maar onder het Nieuwe Testament ook de apostelen. Zij deden ook wonderen, maar altijd weer komt duidelijk uit als een profeet of als een apostel een wonder verricht, dat hij dat doet in de naam des Heeren. Niet in eigen kracht. Meer dan één keer lezen wij dat ze dan ook van zichzelf afwijzen. En dat ze van zichzelf zeggen, wij kunnen u niet helpen, wij kunnen hier geen oplossing brengen, maar God, in wiens naam we spreken en door wie we gezonden zijn, die God is de God die wonderen werkt. En in de naam des Heren hebben heel wat van de profeten en van de apostelen wonderen mogen verrichten. Maar dat leest u bij de Heere Jezus nooit. Dat hij uitdrukkelijk erbij zegt dat hij dat wonder doet in de naam van zijn Vader. In de naam van God. Dat hoeft hij er ook niet bij te zeggen. Waarom niet? Omdat hij, anders dan die andere profeten en apostelen, zelf God is. En zonder dat hij zich speciaal op de naam van God behoeft te beroepen, mag hij in zijn eigen goddelijke kracht en almacht, een macht die onbegrensd en onbeperkt is, in dit geval breken en geven en breken en geven. En dan blijkt er aan die goddelijke krachten die in hem wonen geen einde te zijn. En dan blijkt, als de discipelen zeggen, waar zullen wij broden vandaan halen in deze woeste plaats om zoveel mensen te eten te geven, dat er voor de Heere Jezus niets onmogelijk is. Hoeveel broden hebt ge? 7 en een paar visjes? Breng ze maar hier. En de Zoon van God, door wie alle dingen geschapen zijn. En er is geen ding gemaakt dat gemaakt is, of het is door hem gemaakt, zegt Johannes 1. De Zoon van God, zelf God, zelf de schepper, gaat het scheppingswerk en het scheppingswonder voortzetten. En krachtiglijk bewijzen dat hij de Zoon van God is. In feite doet hij toch hetzelfde als wat is een vader. Krachtiglijk bewijzen dat hij de Zoon van God is. In feite doet hij toch hetzelfde als wat hij zijn vader heeft zien doen. Wat doet God in de natuur? Wat doet God in het onderhouden van mensen? Wat doet de Heere als de dingen heel gewoon gaan? Als in het natuurlijke leven er gezaaid wordt en als er straks geoogst wordt, als in het natuurlijke leven de veehouder zijn vee, zijn kudde ziet vermeerderen, wat doet God in het rijk van de natuur? Van weinig veel maken. Dat is het scheppingswerk dat de Heere nog altijd voortzet. Goed, je mag dan misschien niet meer zeggen dat dat scheppingswerk is als je dat wil beperken tot wat er in Genesis 1 staat. Maar het onderhoudende werk van de Heere, waardoor de schepping in stand blijft en waardoor de schepping voortbestaat, dat is altijd weer van dat weinige dat er is, veel maken. Van die ene poot aardappel komen er vele andere. Van die ene graankorrel komen er 30 of 60 of 100. En van die ene koe worden meer kalveren geboren. En van die ene vis die kuit schiet, komen er vele andere vissen ter wereld. Zo vermeerdert God, de schepper, het geschapene. Alleen het heeft in dat hele proces een bepaalde tijd nodig. Langs de natuurlijke ontwikkeling, en dan bedoel ik natuurlijk dat woord niet losgemaakt van God, maar dan bedoel ik dat zoals het in de natuur onder de leiding en onder de onderhouding van de Heere gedurig voortgaat, in die natuurlijke ontwikkeling van de dingen gebeurt het langs en in een bepaalde periode uitgesmeerd. Het enige verschil wat de Heere Jezus nu aanbrengt is dat hij het in korte tijd doet. Maar hij bewijst dat hij zelf God is door macht te tonen om van weinig veel te maken. En zo is hij waarachtig de schepper en de onderhouder van het leven. Nou gemeente, daarvan moeten we het toch hebben. Denkt u daar eens over na. We zijn vandaag bij elkaar gekomen om te bidden. Ja, beperk het nu eens even tot ons dagelijks voedsel. Er zit veel meer aan vast, natuurlijk wel, maar de tekst geeft ons aanleiding om speciaal over ons voedsel te denken. Hoe krijg je dat voedsel op tafel? Punt 1 komt dat bij de Heere vandaan. Uit het schathuis van de Heere. Dat is de aarde en alles wat zij heeft. Met al wat zich beweegt en leeft, die het wettig eigendom des Heeren is. Het land waar het gewas op groeit, de zee waar de vis in leeft. En alles wat er in deze wereld is, het eigendom des Heren. En uit die schathuizen, schatkamers, Uit die voorraadschuren geeft de Heere te eten. En hij doet dat door van weinig veel te maken. En door vele monden te doen vullen met wat hij heeft laten voortkomen uit zijn schepping. Wat bidden we vandaag? Als het gaat om voedsel geconcentreerd op ons eten, of dat nu aardappels zijn of brood of vis of wat dan ook, geconcentreerd op ons voedsel, bidden we dat de Heere ook in het komende seizoen datzelfde wonder van zijn almacht weer gedurig wil herhalen. Dat de aardappels die straks gepoot worden echt ook weer mogen vermenigvuldigen. En dat de vis in de zee mag vermenigvuldigen. En dat van dat weinige weer nieuwe voorraad weer veel mag voortkomen. Wij bidden dus eigenlijk om de wondermacht van de Heere in het rijk der natuur. Opdat straks op onze tafels weer kan worden neergezet wat die God in zijn wondermacht heeft laten voortbrengen. O, laten we eraan denken dat wij elke dag van het wonder moeten leven. Ook al is dat niet zo'n imponerend wonder zoals daar bij die mensen in Decapolis toen dat allemaal op één ogenblik gebeurde. Maar in principe is hier het werk van de Schepper ingetekend. En daar moeten wij ook van leven, van het wonder dat God de Almachtige voor ons zorgt. Van het wonder van de onbegrensde krachten van de Allerhoogste. En als die er niet zouden zijn, gemeente, dan moeten wij niet seculair, dan moeten wij niet werelds gaan denken over de natuur die het dan vanzelf wel voortbrengt. Nee, het is de onderhoudende kracht van de Allerhoogste die voor al die dingen zorgt. Jacobus zegt in zijn brief: alle goede gaven en elke volmaakte gift komt niet zomaar, komt niet langs natuurlijke weg, komt niet toevallig, maar die komt van boven, van de Vader der lichten. En zo uit zijn hand te leven, dat doet ons beseffen hoe afhankelijk we zijn. En dat doet ons beseffen dat als de Heere zijn hand niet opent en als hij niet gedurig van weinig veel maakt, wij weinig of niets zullen hebben. En in honger en ellende, in kommer en verdriet zullen moeten omkomen. En zo hebben we de Heere, zo hebben we de zaligmaker Jezus Christus nodig. In zijn scheppingsalmacht die onbegrensd is. En laat ons dat nu, elke keer als we eten en als we uitgaan om ons brood te verdienen, in welke functie of in welke positie we dat ook doen, voor de aandacht staan. We hebben de zorg, we hebben de hand van die almachtige schepper nodig die van weinig veel maakt. Het tweede wat ons omtrent de Heere Jezus en omtrent zijn persoon verteld wordt, is dat hij een zaligmaker is. En daar mag dan best de nadruk vanmorgen heel speciaal op vallen. Een zaligmaker is van tedere ontferming. Tedere ontferming. Ik lees u die woorden die op zichzelf al zo indrukwekkend zijn in vers 32 nog een keer. En Jezus, zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeiden: ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, omdat ze nu 3 dagen bij mij gebleven zijn en hebben niet wat ze eten zouden. En ik wil hen niet nuchteren van me laten, opdat zij op de weg niet bezwijken. In Markus 6, vers 34, lezen wij iets dergelijks. Markus 6, vers 34... En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen. Maar daar heeft die ontferming van de Heere Jezus over de schare een andere oorzaak. Want, zo staat er, ze waren als schapen die geen herder hebben. dan ziet hij hun geestelijke nood. Dan ziet hij het feit dat zij schapen zijn of op schapen lijken die geen herder hebben en die dus verdwalen zullen en die op allerlei doolpaden terecht zullen komen. Hun geestelijke nood, hun blindheid, hun onkunde en er is niemand die hen les geeft, er is niemand die hen onderwijst, er is niemand die hen de weg der zaligheid recht en zuiver voorhoudt. Ze zullen allemaal omkomen in hun onkunde, in hun schuld en in hun geestelijke armoede en ellende. En als de Heere dat ziet, dan is hij van binnen ontroerd, innerlijk met ontferming bewogen. En wat gaat hij dan doen? En hij begon hun vele dingen te leren. Als daar schapen zijn zonder herder, mensen zonder kennis op dwaalwegen die in de dood eindigen, in het verderf eindigen, dan ziet de Heere Jezus in zijn ontferming zijn taak duidelijk voor zich. En dan gaat hij preken, dan gaat hij ze het woord geven, dan gaat hij ze de weg der zaligheid voorstellen. Dan begint hij hen vele dingen te leren, dingen die te maken hebben met verzoend worden met God en vergeving van zonde en al die zaken. Zij hebben geen kennis van die zaken, maar hij zal hen die kennis geven in zijn grote ontferming. De geestelijke nood van mensen is voor de Heere een oorzaak van innerlijke bewogenheid. Kunt u dat begrijpen? Ja, toch? Ja, toch, want hij is toch de zoon des mensen die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zijn hart gaat uit naar het verloren en hij zoekt het weggedrevene. Hij is een zaligmaker die komt om het ellendige op te rapen, armen op te richten uit het slijk en ootdruftigen te verlossen uit de drek. Hij is een bewogen en een barmhartige hoge priester. Zo bewogen en zo barmhartig dat hij zijn eigen leven voor zulken wilde afleggen en zijn bloed voor zulken wilde vergeten. En zijn tedere ontferming komt heerlijk tot openbaring als wij horen dat hij hen vele dingen begon te leren. Wat een bemoediging ligt daarin voor mensen die zich zo ellendig en nooddruftig leerden kennen en die armen en behoeftigen onder het woord een plaatsje zoeken of naar dat woord van de Heere grijpen. Wat een bemoediging ligt er voor zulken in dat er nou een barmhartige zaligmaker is die gewillig is om die onkundigen en die ellendigen vele dingen te leren. En innerlijk is hij met ontferming over zulke armen bewogen. En daar mogen we elke zondag opnieuw als het ware wel weer even bij stilstaan. Want elke preek en elke woordverkondiging is er een nieuw bewijs van dat er bij de Heere ontferming is over schapen die geen herder hebben, opdat ze zouden weten hoe ze met God verzoend kunnen worden. En die ontferming van Christus die zit achter elke preek. De bewogenheid van de Heere Jezus, die moet dan ook in elke preek als het ware weer doorklinken. Maar op deze biddag mogen we worden geconfronteerd met een andere oorzaak, waardoor de Heere Jezus ook met ontferming bewogen wordt. Niet alleen, zo laat het evangelie ons zien, is het de geestelijke nood waarin hij wil voorzien door hen vele dingen te leren, maar ook de lichamelijke nood van mensen spreekt hem aan. Spreekt hem zodanig aan dat hij er van binnen door in beweging komt. Want dat is het nu. Vers 32 lazen we het zo pas al. Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen. En dan staat er niet omdat zij zijn als schapen die geen herder hebben. Maar dan zegt hij omdat ze nu 3 dagen bij me gebleven zijn en ze geen eten meer hebben. En als ik ze zo laat gaan zullen ze nog flauw vallen. Om die lichamelijke nood is de Heere Jezus ook innerlijk bewogen. Waarom is dat zo? Zou dat niet kunnen zijn omdat hij echt in alle opzichten een barmhartig en een getrouw hoge priester is, die met alle zwakheden behoorlijk medelijden kan hebben. Als hij die scharen ziet en zich realiseert dat ze geen eten zullen hebben, en dat sommigen van hen daardoor niet eens meer fatsoenlijk en normaal thuis zullen kunnen komen, vanwege de verzwaktheid van het lichaam, dan weet hij uit ervaring wat dat is. Hij is in alle dingen verzocht geweest, ook in die lichamelijke noden. Hij heeft ook honger geleden, toen de duivel kwam en toen hij 40 dagen in de woestijn geweest was. Hem hongerde ten laatste. Hij weet ook wat vermoeidheid is. Hij weet ook wat het is om onderweg bijna te bezwijken. Lezen we niet in Johannes 4 van hem dat hij vermoeid was van de reis? En terwijl zijn discipelen nog een stukje verder gaan om in het dorpje Sichar broden te kopen, gaat hij niet meer mee. Waarom niet? Omdat hij er te moe voor is. Hij kan geen stap meer doen. En hij blijft uitrusten op de rand van die Jacobsbron, van die put daar bij Sichar. Vermoeid zijnde, uit zijn krachten gegaan zijnde vanwege de reis. Hij is in alle dingen verzocht geweest. En daarom kan hij inkomen in die lichamelijke nood van de scharen. Ze hebben geen eten meer. En als ik ze nuchter laat gaan, dan zullen ze onderweg nog bezwijken. En die gedachte vervult hem met ontferming. En daarom gaat hij dit keer niet preken, maar gaat hij brood geven. Voedsel uitreiken. Om in die nood te voorzien. Hij is een volkomen zaligmaker. En als hij zondaren verlost, dan verlost hij ze met ziel en lichaam. En als hij voor ze zorgt, dan zorgt hij voor hun ziel, zodat hun duisternis verdreven wordt en zodat hun onkunde opgelost wordt en zodat ze kennen gaan de vrede met God en al die dingen die ze nodig hebben in hun relatie met God. Hij begon hen vele dingen te leren. Maar als hij ze verlost, dan verlost hij ze ook naar het lichaam. En dan zorgt hij ook voor dat lichaam. En dan onderhoudt hij ook hun dagelijks lot. En hij is nog dezelfde, gemeente. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En al wordt hij nou nooit meer gekweld, nu hij verheerlijkt is aan de rechterhand van zijn vader, met honger of met wat voor gebrek ook. Hij heeft wel in de hemel met zich meegenomen al die ervaringen die hij in zijn menselijk bestaan op aarde heeft meegemaakt. Alles wat hij hier aan lijden in lichaam en ziel, alles wat hij hier aan angsten en verdriet en aan zorgen en aan moeite in zijn menselijk bestaan heeft meegemaakt, toen hij in de dagen zijns vleeses in al die dingen verzocht geweest is, dat heeft hij als ervaring meegenomen naar de hemel. En daarom kan hij nog steeds behoorlijk medelijden hebben met al onze zwakheden. En daarom kan hij ook nu nog met ontferming bewogen zijn over mensen die geen eten hebben. En wat waren dat dan voor mensen over wie de Heere Jezus zich ging ontfermen en aan wie hij voedsel ging geven? Wat waren dat voor mensen over wie zijn hart ontstoken was en over wie zijn binnenste in beroering kwam? Allemaal kinderen God zeker. Allemaal oprechte christenen, allemaal dierbare gelovigen, allemaal trouwe discipelen, nee. Oh nee, hij moet het ze verwijten dat ze hem volgen om de broden en om de tekenen. En velen van hen hadden geen waarachtig geloof. Ze kwamen tot hem om van hun ziekte genezen te worden, of ze kwamen tot hem om hun broer of hun vader of hun moeder of een kind van een ziekte te laten verlossen. Maar ze kwamen niet tot hem omdat ze in hem herkend hadden de zaligmaker der wereld, de verlosser van de zonde en de schuld. En toch, al waren ze blind voor hem zoals hij waarlijk is, en toch was hij met ontferming bewogen. Waarom? Hij is toch de Zoon van God. En doet God zijn zon ook niet opgaan over bozen en goeden? En regent God ook niet over rechtvaardigen en onrechtvaardigen? En zegent God ook niet mens en beest? Verdiend hadden die mensen het niet. Verdiend, wie heeft het wel verdiend? We mogen komen in ons gebed op de biddag tot een ontfermende zaligmaker. Tot een zaligmaker van wie de schriften ons bekend maken dat hij ook ontfermend bewogen was over mensen die geen eten hadden en die daar in die nood wat ging doen. We mogen komen tot een zaligmaker die weet uit eigen ondervinding wat het is om honger te hebben en om vermoeid te zijn en om geen krachten meer te hebben en om geen weg meer te zien en om ter neergebogen te zijn en om te zuchten en al die dingen. Hij kent al die noden, gemeente, die ons dagelijks leven kenmerken en in sommige perioden heel duidelijk kenmerken en tekenen. Maar als wij vragen om die ontferming van hem, beseffen we dan wel dat wij bidden om iets wat we wel helemaal verbeurd hebben? En als wij bidden om voedsel en om zegen en noem maar op, beseffen we dan wel dat we bidden om iets wat we verzondigd hebben? We kunnen het alleen ontvangen als de Heere in ontferming aan ons denkt. En niet als hij ons naar onze zonden vergeldt, als de Heere ze zo behandeld had in Decapolis. Als de Heere ze behandeld had zoals ze het waard waren. Als de Heere eens in rekening gebracht had al die zonden van de kindse dagen af. Al die overtredingen. De zonden waarmee ze op de wereld kwamen. En de zonden die ze dagelijks eraan toegevoegd hadden. Van bedrijven van nalatigheid. Van gedachten, woorden en werken. En voor al die zonden dat ze aan hem als een wonderdoener genoeg hadden en dat ze hem niet in waarheid nodig hadden. Als de Heere daarnaar gehandeld had, dan had hij ze onderweg laten bezwijken. Als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden tegen alle ongelovigen en onbekeerlijken, dan zullen we onderweg bezwijken. Psalm 2. Maar dat is het wonder van zijn goede tierenheid. Hij heeft zich ontfermd. En zo doet hij nog. Boven bidden en denken gaat hij boven onze verdiensten uit. Als de Heer ons zou geven wat we waard zijn, gemeente, armoede en gebrek zou ons deel zijn. Dorens en distels zouden er groeien en dat er zou dan ook alles zijn. En de oogst zou mislukken en al de arbeid onze handen zou ijdel zijn. En het geld wat we verdiend hebben zouden we uitgeven aan doktersrekeningen. En we zouden niet eens genoeg hebben om te betalen. Als de Heer ons geeft naar wat we verdiend hebben, beseffen we het, gemeente, dan is ellende ons deel en oordeel zou over ons vallen. Maar het wonder is, en dat geeft vrijmoedigheid om te bidden, ook op een dag als deze. En ook om de dingen waar vandaag onze aandacht naar uitgaat. Het wonder is dat de Heer Jezus een ontfermende zaligmaker is. Als we dan daarbij maar tegelijkertijd bedenken, want wat zou het anders verschrikkelijk zijn, dat de goede tierenheid Gods ons tot bekering leidt. Dan moet u zich eens even indenken. Die mensen in Decapolis, die daar gezien hadden dat de Heere Jezus wonderen deed, zieken genas, melaatsen reinigde. Misschien zelf hadden ze zelf wel zo'n wonder ondervonden, dat ze als een kreupele tot Jezus kwamen en dat ze hem nou verder kunnen volgen op de weg die hij gaat, als iemand die recht van lijf en leden is. En dan moet u zich eens indenken dat ze daar gezeten hebben, aangelegen hebben. Dat de discipelen maar kwamen om hun hongerige magen te vullen. Met het brood dat Jezus brak en gaf en brak en gaf. En dan moet u zich eens indenken dat ze zo van de ontfermingen Gods, van de ontfermingen van Christus hebben mogen profiteren. En dat ze in ieder geval die dag in hun leven heel concreet en heel direct geleefd hebben van de gave van een ontfermende zaligmaker. En dat ze daarna naar huis gegaan zijn en dat ze er met elkaar over gepraat hebben. Een dag en nog eens een dag en dat de buren er eens naarheen geïnformeerd hebben. Hoe ging het toen en wat was het toen en dat het daarna het leven weer gewoon zijn loop hernam. En dat er geen waarachtige bekering kwam. En dat er geen leven kwam met en uit de genade van Christus. En dat er geen hartelijk vertrouwen der ziel kwam op het offer van Christus. Wel de weldaden van de zaligmaker voor dit leven ontvangen. Maar hem niet nodig gehad om in de weg der bekering met en uit hem te leven. En in de weg van het waarachtige geloof op hem te steunen. Wat zal dat betekenen voor die inwoners van Decapolis, of ze nou Jood of Heiden waren? Dat de weldaden een keer tegen hen gaan getuigen. En dat de Heere tot hen kan zeggen, weet u het nog, ik heb u een keer gespijzigd langs de weg van het wonder, omdat ik innerlijk met ontferming bewogen was toen ik zag dat u honger leed en onderweg misschien wel bezwijken zou. Maar het heeft u niet tot bekering gebracht. Ik heb mijn bemoeienissen met u gehad en ik heb mijn hand over u uitgestrekt en ik heb mijn hand in uw leven geopend en ik heb u verzadigd en ik heb u verkwikt en ik heb u gesterkt en ik heb u gezond gemaakt en ik heb u de gezondheid doen behouden en ik heb zoveel en zoveel gedaan in uw leven. Zoveel bemoeienissen, zoveel keren mijn trouw bewezen. En alles wat mijn almacht verrocht heeft, toch niet u bewogen om mij te vrezen. Wat blijft er dan over? Wat blijft er dan over, gemeente? Als de goedertierenheid Gods ons niet tot bekering leidt. Voelt u wel, op een biddag hoort dat toch weer bij elkaar. Bidden om de ontfermingen Gods in Christus en waarachtige bekering. Ten aanzien van de zaligmaker, van de Heer Jezus en de persoon van de zaligmaker, wordt ons in deze geschiedenis ook nog iets gezegd. Namelijk dat hij een zaligmaker is die een voorbeeld is van ware dankbaarheid. Zagen we dat niet, dat hij voordat hij die broden gaat breken en uitdelen, hij dankt. Als hij gedankt had, vers 36, onder de open hemel, ten aanschouwen van die aanliggende mensen, begint de Heer Jezus met God te erkennen als de bron van alle goede gaven. En geeft hij zo uit eigen behoefte, maar tegelijkertijd geeft hij ook een voorbeeld aan de mensen, uiting aan zijn begeerte om God te eren. Al is het maar voor 7 broodjes en een paar visjes. Maar dat weinige dat we misschien over het hoofd zouden zien en waarvan wij alleen maar zouden zeggen, nou, dat is lang niet genoeg voor 4000 en meer mensen. Maar dat weinige is genoegzame reden om God te danken. Beseffen we dat ook? Als we bidden om voedsel, als we bidden om al die dingen voor ons dagelijkse leven, als we ermee tot God gaan omdat hij de gever is, is het dan onze begeerte om hem er ook in te erkennen, hem er ook voor te danken, zijn naam er ook voor te prijzen? En is dat danken en dat bidden hier aan de tafel? Want ze zaten in feite aan de tafel. Zo moesten ze immers gaan aanliggen. Is dat bidden en dat danken inderdaad ook iets wat we uit behoefte des harten doen. Tegenover de gever van wie we afhankelijk zijn. En doen we dat ook waar we ook zijn. De Heere Jezus hier voor een gemengd gezelschap van Joden en Heidenen. Hij schaamt zich er geen seconde voor. Om het voor 4000 en meer mensen te erkennen dat het van God komt. En dat die God erom erkend en gedankt dient te worden. En dat is een heilige plicht, maar ook een hartelijke begeerte in zijn ziel geweest. Durven we het voor het oog van iedereen, Jood of heiden of wie dan ook, te erkennen en te belijden dat we geloven dat dat brood dat we eten en dat andere wat we van hem wat we ontvangen en krijgen, dat dat van de Heere komt en dat hij er ook om gedankt dient te worden. Dankbaarheid bij de Heere Jezus als hij zijn vader dankt. Dankbaarheid bij de Heere Jezus ook als hij de overgeschoten brokken niet in het gras laat liggen, maar als hij die laat verzamelen. Want dat mag niet verloren gaan. Dat moet niet verknoeid worden. Dat is ook Gods gave. Moet ik dat nog toepassen, gemeente? In een tijd waarin zoveel voedsel wel verknoeid wordt, weggegooid wordt, waarin zoveel voedsel in onze weeldetijd versmaad wordt, moet ik het nog toepassen dat de Heere Jezus heel anders deed en dat hij ons ook in deze een voorbeeld nagelaten heeft. Maar er zijn ook nog een aantal dingen die te maken hebben met het werk van Christus. Ik noem dat heel kort, dan mag u daar verder wel over mediteren. Deze geschiedenis laat ons zien dat ten aanzien van het werk van de Heere Jezus Christus, hij in deze geschiedenis nog eens een keer opnieuw bevestigt dat hij het brood des levens is. Hoe zit dat dan? Wel, na die eerste spijziging van de 5000 heeft de Heere Jezus die gelegenheid gebruikt om te gaan spreken over geestelijk voedsel. En toen die gelegenheid gebruikend heeft hij gesproken over: ik ben het brood des levens. Hebben ze het begrepen? Hebben de discipelen het begrepen? Of waren ze zo traag van begrip? En waren ze zo verduisterd in hun verstand dat de Heere Jezus nu een tweede wonder moet doen om hen er nog weer eens een keer aan te herinneren dat hij echt het brood des levens is? Hebben ze een tweede wonder nodig als bevestiging van dat evangeliewoord: ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is? Maar dat is hij. En dat brood dat hij nu breekt en uitdeelt is een symbool van zichzelf. En zoals hij voor de lichamelijke honger een ontfermende zaligmaker blijkt te zijn, zo is hij dat nog veel meer. En ik kom even terug op wat ik zo pas zei. Zo is hij dat nog veel meer voor de geestelijke honger. Is daar een hongerige ziel? Ik bedoel nu hongerig in de zin van honger naar God en dorst naar de levende God. Honger naar de gerechtigheid en dorst om verzadigd te worden met Gods genade. Is er begeerte in de ziel om de Heere te mogen kennen, om vergeving van zonde te mogen smaken, om de gunst van de Heere te mogen beleven? Is er die honger, is er die dorst, is er die uitgang van het hart? Dan moeten wij bij dezelfde zaligmaker zijn die hier de broden vermenigvuldigt. Voor elke honger van de ziel en voor elke dorst van het hart heeft hij het antwoord. Want zijn werk was niet alleen maar broden vermenigvuldigen, niet alleen maar dat brood breken en uitdelen. Maar zijn werk ten diepste was zichzelf laten breken, opdat hij zo het voedsel zou worden, het hemelse brood, voor hongerige harten die verslagen zijn in het besef dat ze tegen God gezondigd hebben.
En die ook op een biddag niet onder deze ernst kunnen uitkomen. En die het op een biddag toch niet kunnen beperken tot een gebed alleen maar voor hun lichamelijke noden. Omdat ze geleerd hebben dat de noden van hun ziel oneindig hoger en groter en dieper en verderrijkend zijn. En die weten dat ook al mogen we bidden om gewas en arbeid en zegen op de arbeid van onze handen, dat dat dan nog maar weer alleen maar om tijdelijke dingen gaat. Maar de dingen die onze ziel nodig heeft, die zijn van oneindig hoger gewicht en van veel meer belang. Wel, als we zo met honger in onze ziel naar de zaligmaker uitzien, kom dan tot hem. Hij liet zijn lichaam verbreken, hij liet zijn bloed vergieten, opdat hij het waarachtige hemelse brood en de hemelse drank zou zijn, tot verzadiging van zulke hongerigen. En dat dat met vrijmoedigheid verkondigd mag worden, dat blijkt als we in de tweede plaats zien, dat het werk van de Heere Jezus Christus hier openbaar maakt, dat zijn genade zich tot velen en tot allerlei mensen uitstrekt. Staat niet dat hij met 3 of 4 van die 4000 ontfermend bewogen was. Maar er staat dat hij met ontferming bewogen was over hen allemaal. En het waren mensen uit een gemengde bevolking. Joden en halve of bijna hele heidenen. Maar voor Jood en heiden samen verschaft hij voedsel. Waarom? Omdat honger bij een Jood precies eender voelt als honger bij een heiden. En vermoeidheid bij een Jood voelt precies eender als vermoeidheid bij een heiden. En zo ook geestelijke honger. Geestelijke honger, of die nou beleefd wordt door een Jood of door een heiden. Door een Urker of door iemand van de wal. Geestelijke honger is bij alle nooddruftigen en ellendigen dezelfde. En daarom wil de Heere Jezus Christus als een algenoegzaam zaligmaker zijn genade uitstrekken tot allerlei zondaars en tot allerlei soort van overtreders. Mensen van allerlei soort en ras, zonder aanzien des persoons. En tot elke zondaar mag op de biddag ook gezegd worden: de Heere Jezus is een algenoegzame zaligmaker die u om niet wordt aangeboden. En als we nu sterven in onze geestelijke honger, dan is het niet omdat er geen brood was. Dan is het niet omdat het brood ons niet gepresenteerd werd. Maar dan is het omdat we dat aangeboden brood afgekeurd hebben. En niet genoegzaam achten. Maar hij is gewillig om elke hongerende ziel te voeden met zichzelf. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Gemeente, er zijn nog een aantal andere dingen in de tekst, maar laten we die maar laten liggen. Genoeg stof, hoop ik, om verder over te mediteren. En genoeg onderwijs om nu tot de Heere te gaan met de bede om zijn zegen over ons leven. Amen. We zingen op Psalm 145, het 5e vers.
Ja, Heren, we mogen nadat we van u onderwijs ontvangen hebben, nu ook eerst nog samen tot u komen. We danken u voor het feit dat gij ons in de schriften onderwijs geeft ten aanzien van ons dagelijkse leven, ons voedsel, waar het vandaan komt en hoe het gebruikt dient te worden. Wie de gever ervan is en wie er dan ook om gedankt en gediend behoort te worden. We danken u ervoor, Heren, dat u ons al deze dingen zelf eerst zegt. En dat we zo mogen weten waar het op aankomt en wat u van ons verwacht. Ook op een dag als deze, als we bidden, dan mogen we bidden, Heren, dat is waar. U hebt dat zelf gezegd. De nodiging lichten, de oproep, de aansporing. Laat al uw begeerten bekend worden bij God. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Maar hoe zullen we bidden? En hoe zullen we om voedsel en om kleding en om al die stoffelijke dingen die toch zo nodig zijn, bidden? We hebben het gehoord, Heren, dat het onverdiende zegeningen zijn. Dat we er geen recht op hebben. We hebben alles verbeurd. Schrijf dat ook diep in onze ziel. Vandaag en elke dag weer. En als we er dan toch om mogen vragen. En als we er dan toch van mogen genieten. Wilt u ons dan diep doen beseffen dat het onverdiende gunsten zijn. En dat ze ons niet toekomen omdat we er zo hard voor gewerkt hebben. Of omdat we zo trouw waren. Of omdat we zo godsdienstig waren. Of omdat we u de Heere zo dienden. Maar dat het ons alleen toekomt uit de volheid van Christus. En dat het alleen vrucht is van het feit dat hij een ontfermende zaligmaker is. Dat hij over die scharen bewogen was. Dat was het geheim waardoor ze straks ook met een gevulde maag weer naar huis konden. En dat hij met ontferming bewogen is. Dat is de verklaring dat er eten op onze tafel staat. En dat er brood in huis is. En dat de werken, de arbeid onze handen nog gezegend wordt. Heren, doe ons dat ook verstaan, opdat wij die zaligmaker nodig hebben, elke dag. En laten we dan niet blijven staan bij de spijze die vergaat en werken om de spijze die vergaat. Maar laten we nog veel meer werken voor de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Voor Christus Jezus zelf, niet voor wat door zijn handen heen naar ons toekomt als hij de broden breekt en geeft. Maar dat wij deel mogen hebben aan dat gebroken brood zelf, wat Christus Jezus is. Het gebroken lichaam en het vergoten bloed, opdat daarmee onze hongerige en dorstige zielen gespijzigd en gelaafd mogen worden. En doe ons voorts betrachten, Heren, die diepe afhankelijkheid en dat stille vertrouwen. Die kinderlijke eenvoud om het nu alles uit uw handen, uit uw almachtige handen te verwachten. Heren, zo bidden wij u om een zegen over de arbeid die we verrichten. Over datgene wat op de akkers gebeurt. Over datgene wat in handel en bedrijf verricht wordt. Over datgene wat in de industrie en waar dan ook plaatsvindt. En zeker ook over datgene wat op zee onze broodwinning is. Heere, geef ons uw onmisbare zegen. En doe ons maar steeds weer bedenken of we veel of weinig hebben. Of we vooruit gaan of misschien minder moeten gaan. Dat het de ontfermingen van Christus zijn die het belangrijkste zijn. En dat het dan om goed is om op hem en op hem alleen te zien. En uit hem en door zijn handen gezegend te worden. Heere, geef dat wij dat vertrouwen mogen hebben. Jezus wil. Amen. Psalm 36, het tweede vers. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.